Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Sietsma van Oeveren uit Kampen voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is broeder Gjalt de Jong. De collecte is voor eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar broeder R. de Boer. Met belijdenisattestatie zijn zuster Roeleveld en als gastlid broeder H. de Groot vertrokken naar de voortgezet gereformeerde kerk van Bombergen. Wij wensen hen een gezegende tijd toe in een nieuwe gemeente. Volgende week zondag is er dienst om 14:00 waarin dominee Jongsma uit Drogeham hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst. En ons intochtslied is Psalm 84, de versen 1 en 2.
Goedemorgen gemeente, fijn om hier weer bij elkaar te mogen zijn in Gods huis en hem ook lof te mogen zingen, maar ook naar hem te mogen luisteren. We willen nu in een persoonlijk stilgebed de Heer vragen om zijn zegen over deze dienst en zingen we naar Votum en Groet het Gloria met de woorden van gezang 434, het eerste vers. Lof zij de Heer, de Almachtige, Koning der Ere. Laten we bidden. En dan mogen we het weten en ook hardop beleiden dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit los zal laten het werk dat zijn hand eens begonnen is te doen. En in die naam kun je jullie groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Nu klein maken, verootmoedigen voor die grote heilige God. En zingen we daarna van gezang 473, de versen 1 en 6. Laten we bidden. Heer God, Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat u ons naar uw huis toegeroepen hebt. En dat we uw stem hebben verstaan en dat we hier vanmorgen gekomen zijn. En mochten komen in alle vrijheid. Wat een voorrecht, Heer. Wat een voorrecht dat we mogen weten dat u ons wilt ontmoeten. En we weten dat we dat ook niet verdiend hebben. Dat er zoveel dingen in ons leven zijn waarbij we eigenlijk weg zouden moeten kruipen voor u. Omdat wij zo druk zijn met onze eigen dingen, vaak niet de tijd willen nemen om naar u toe te gaan. Dat we dingen zeggen of doen of denken over anderen, tegen anderen, die niet zijn zoals u dat wil. Waarmee we anderen kwetsen. Waarmee we u misschien wel naar beneden halen. Heer, en daarom willen we u vragen, wilt u ons vergeven? Vergeven wat niet goed was. Wilt u ons aanzien in uw Zoon Jezus Christus? Door zijn bloed, door zijn kruisoffer. Door hem mogen wij tot u naderen en we vragen, Heer, neem onze schuld, leg het op dat kruis en vergeef ons in Jezus' naam. Amen. Van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Zingen we lied 246, vers 1 en 2 uit de Evangelische Liedbundel. Uit Romeinen 12 en zingen we daarna van Psalm 147, het vierde vers. Laat de liefde ongeveinsd, echt zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen en legt u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn, huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar en streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij het nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad en wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Thank you.
Willen we nu, voor we Gods woord openen, bidden om het licht van zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Heere God, Vader in de hemel, we mogen uw woord openen om dat te overdenken. We mogen daarnaar luisteren en daarin uw stem verstaan. Heer, geef dat onze harten ook echt open zijn om ernaar te luisteren. Dat we even al die dingen die ons misschien wel zo bezighouden, waar we vol van zijn, even aan de kant kunnen zetten. Dat we zo ook op u gericht mogen zijn. Heer, wij willen u vragen of u deze dienst wil geven, dat we, als we de kerk uitgaan, er anders uitgaan dan we erin gekomen zijn. Omdat we opnieuw bemoedigd mochten worden, aangevoerd, gevuurd. Heer, wilt u uw geest geven? En we willen u bidden om die geest bij degene die misschien hier niet kunnen zijn en thuis later met ons verbonden zijn. Wil uw geest geven daar, overal waar uw woord gebracht mag worden. Zodat mensen ook werkelijk vanuit die geest het leven in mogen gaan. Een leven met zoveel moeilijke dingen soms. Heer, wij willen u vragen, kom bij ons. In ons hart. Open onze harten en onze oren voor uw woord. Amen. Afgelopen donderdag mochten we na 2 weken vakantie in Frankrijk weer thuiskomen. Het weer was daar ietsje beter dan hier, maar ook nog wel aardig onstabiel. En dan ga je wat vaker een stadje bezoeken. En een van de dingen die ik eigenlijk altijd, bijna altijd doe, is de kerk die er staat even binnengaan. En soms, bij het naar binnen gaan, ben je verrast door de schoonheid van glas in loodramen, van schilderijen aan de muren, van een Christusbeeld achter het altaar. Maar het kan ook voorkomen dat het van buiten een imposant en mooi gebouw is om te zien, maar van binnen sober en somber. Het mooie van het buitenland is dat de kerken, en dat is in Nederland helaas niet zo, bijna altijd open zijn. Er is altijd ergens wel een ingang waardoor je naar binnen kunt gaan. Wel open, maar ook heel vaak als je binnenkomt ruik je de muffe geur en besef je tegelijkertijd dat die kerk wel open is, maar voor de dienst aan God waarschijnlijk weinig gebruikt wordt. Vanmorgen gaan we een gedeelte lezen uit het boek Haggai. Zijn eerste profetie, waarin het volk wordt opgeroepen het huis van de Heere te herbouwen. En gaat het dan om het neerzetten van zo'n kolossaal kerkgebouw? Een imposant gebouw vol pracht en praal? Of zit er achter deze oproep van de profeet iets anders en meer? Laten we eerst luisteren naar de schrift en zuster Van Delle leest met ons Haggai 1 vers 1 tot en met 14 en hoofdstuk 2 vers 1. En daarna zingen we van gezang 321 vers 1, 2 en 3.
Haggai 1 vers 1 tot en met 14. In het tweede jaar van koning Daïrus, in de zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en tot Josia, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Toen kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig, u zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar blies ik in. Waarom? Spreekt de Heere van de legermachten. Vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel uw dauw en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land en over de bergen en over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie en over wat het land oplevert, over de mensen en over de dieren en over al de inspanningen van uw handen. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Shealtiel, met Josia, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en heel het overblijfsel van het volk naar de stem van de Heere, hun God, en naar de woorden van de profeet Haggai, en de Heere hun God, die de Heere hun God gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Daarop sprak Haggai, de bode van de Heere, krachtens de boodschap van de Heere tot het volk. Ik ben met u, spreekt de Heere. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Shealtiel, landvoogd van Juda, en de geest van Josia, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere van de legermachten, hun God te doen op de 24e dag van de 6e maand in het 2e jaar van koning Daïrus.
Thank you.
Ik lees u nog een paar woorden uit 1 Petrus 2, vers 4 en 5a. Waar staat, en kom tot hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Zingen we na de verkondiging van gezang 320 de versen 1 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Sinds november 2014 worden door broeder Martin Ipma de diensten die gehouden zijn hier in het Witte Kerkje op de site gezet. Ideaal om nog eens terug te luisteren of als je er niet bij kunt zijn, de dienst van afstand toch mee te kunnen maken. En naast die opnames is er ook een overzicht van de predikanten die voor zijn gegaan en van de Bijbelboeken waaruit gepreekt is. En daarin komt, zag ik, Haggai nog niet voor. Het is ook maar een klein boekje. Bestaat uit slechts 2 hoofdstukken. Alleen Obadja met 1 hoofdstuk is kleiner. In de indeling van de Bijbel wordt Haggai gerekend tot de kleine profeten. En dat is niet omdat dit een klein mannetje was, maar dat slaat op de geringe omvang van de profetie. En dit Bijbelboek Haggai bevat 4 korte preken, profetieën, die de profeet uit naam van zijn God en zender moet uitspreken. 4 profetieën, klein en toch groot. Want ze zijn bedoeld voor het volk toen, maar ze bevatten ook leerzame lessen voor ons nu. Ze zijn, ja, Haggai houdt het hen en ons voor, mensen, het allerbelangrijkste eerst. En dat is ook het thema voor de verkondiging van morgen. En laten we daar goed naar luisteren en er naar handelen. Net zoals die leiders en het volk toen en daar naar die woorden luisterden, erdoor geraakt werden en er wat mee deden. Het is, als je terugrekent naar onze jaartelling, 29 augustus 520 voor Christus. Of zoals we het in de Bijbel lezen, het 2e jaar van koning Darius, de koning van Perzië, in de 6e maand op de 1e dag van die maand. Is zelfs een andere maand en jaarrekening. En op die dag horen wij het woord van de profeet Haggai, dat hij spreekt tegen Zerubabel, tegen Jozua en tegen het volk. En wie deze Haggai was, is niet bekend. Hij wordt heel even genoemd in het boek Esra. In hoofdstuk 5 staat er de profeten Haggai, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerde over de Joden die in Juda en Jeruzalem waren. In de naam van de God van Israël profeteerde zij tegen hen. Haggai de profeet. Zijn naam betekent feestdag. En hij doet zijn naam eer aan door zijn profetieën uit te spreken. 2 daarvan op het feest van de nieuwe maan en op het loofhuttefeest. Wie hij dus verder was, weten we niet. Maar dat hij werkelijk heeft geleefd en gesproken, mogen we ook op grond van die heel precieze tijdsaanduiding aannemen. En wat was nu de boodschap die hij van God moest doorgeven? Waarom waren en zijn zijn woorden belangrijk? Nou, zoals u en jij misschien wel weet, was het beloofde land Israël uiteindelijk verdeeld in 2 rijken. Het noordelijk rijk Israël, het 10-stammenrijk, en het zuidelijk deel Juda en Jeruzalem, het 2-stammenrijk. En op een gegeven moment wordt dat land onder de voet gelopen door de Babyloniërs. En het noordelijk deel al in 722 voor Christus en 136 jaar later wordt ook het 2-stammenrijk veroverd. En we kennen daarbij de naam van Nebukadnezar. De tempel wordt verwoest en de bevolking wordt in ballingschap weggevoerd naar Babel. En we hebben het dan over het jaar 586 voor Christus. Ze wonen daar, ze settelen zich, ze hebben een redelijke mate van godsdienstvrijheid. Ze krijgen daar in Babel werk en hun kinderen en kleinkinderen worden er geboren. En als dan in 538 voor Christus Babylon door de Perzen wordt veroverd en koning Kores of Cyrus aan de macht komt, dan mogen alle Joden terugkeren naar Juda. Ze krijgen geld mee en zelfs subsidies om de tempel te herbouwen. U kunt het lezen in de boeken Esra en Nehemia. 50.000 mensen, staat zelfs een register van hun namen in het boek Nehemia, nemen dit aanbod aan. Zij verlangen terug naar het hun eens door God beloofde land. En als ze daar dan gekomen zijn, dan is het een puinhoop. Maar er wordt enthousiast begonnen, eerst aan de opbouw van de muren, maar ook aan de herbouw van de tempel. Het eerste wat ze doen, is het leggen van de fundamenten en een tijdelijk brandofferaltaar maken, zodat de offerdienst weer kan plaatsvinden. Een goede start. Maar helaas, door tegenstand van de Samaritanen, en de Samaritanen, dat zijn de Joden, woonachtig in Samaria, die tijdens de ballingschap in het land waren achtergebleven, die zich vermengd hebben met heidense omliggende volken, die God aanbidden op de Gerizim, die alleen de 5 boeken van Mozes erkennen. En die Samaritanen willen graag meehelpen met de bouw van de tempel. Maar voor de Joden worden ze als onrein beschouwd en mogen ze niet meedoen. En dan gaan ze de boel verzieken. Ze gaan in Perzië aan de bel trekken. Jullie moeten geen geld geven, want... En dat is de situatie van ons schriftgedeelte, 16 jaar later. De muren zijn herbouwd. De veiligheid is gegarandeerd. De huizen die in puin lagen zijn weer bewoonbaar gemaakt. De landerijen ingezaaid. Het leven heeft zijn normale loop hervonden. Maar de tempel ligt nog in puin. Maar er moet ook zoveel gebeuren. Ze zijn zo druk. En het valt niet mee om alles op de rit te krijgen. En zo wordt er gezegd, de tijd is nog niet gekomen om het huis van de Heere te herbouwen. Eerst maar eens zien hoe we zelf het hoofd boven water kunnen houden. Straks, als het allemaal wat beter gaat, als we wat meer te besteden hebben, als, dan hebben we misschien tijd voor Godszaak. Want het valt echt niet mee. Wonen in het beloofde land. Ze hadden er misschien veel van verwacht, van dat land. Overvloeiende van melk en honing en druiven. Maar de oogsten vallen tegen en mislukken. Werk is er bijna niet te krijgen. De inflatie is hoog, de economie staat er slecht voor en steeds is er die bedreiging van buitenaf. En van God, zijn hulp, daar merken ze maar bar weinig van. En dan komt Haggai namens die God met een indringende boodschap. Mensen, let toch eens aandachtig op. Kijk nu eens goed waar jullie mee bezig zijn. Wat jullie doen en niet doen. En wat er allemaal gebeurt en misgaat. Jullie maken je druk om zoveel dingen. En dan vooral materiële zaken. Maar hoe staat het met jullie geestelijke gesteldheid? Met jullie binnenkant? Jullie zeggen de tijd is nog niet gekomen, want eerst moet ik... Is het voor jullie wel de tijd om in jullie fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit mijn huis in puin ligt, zegt de Heere? Wat heeft voor jullie voorrang? Jullie prioriteit, waar ligt die? Wat is voor jullie het belangrijkste? Jullie klagen over Gods afwezigheid. Maar mag Hij er wel voor jullie zijn? Is er pas plaats en tijd voor God als jullie daar tijd voor hebben en tijd voor willen nemen? Als het jullie goed gaat en er geen zorgen meer zijn? Als in jullie ogen de tijd er rijp voor is? Of is de dienst aan mij, de Heere, de eerste levensbehoefte, het allerbelangrijkste? Zoek eerst het koninkrijk van God, zegt Jezus later, en zijn gerechtigheid en al het andere zal u bovendien geschonken worden. Ga het gebergte in. Haal hout, herbouw mijn huis. En hierbij gaat het niet zozeer om dat gebouw op zich, maar ten diepste om het feit dat het huis van God er komt. Omdat God zelf in dat huis, te midden van zijn volk wil wonen en er voor hen wil zijn. Omdat Hij de centrale plek in hun midden wil innemen. Herbouw mijn huis, zodat ik daar kan wonen en verheerlijkt kan worden. Zodat ook de mensen van buitenaf kunnen zien wie ik ben en wil zijn, zegt de Heer. En lieve mensen, wat toen gold voor het volk Israël in de tijd van Haggai, geldt dat ook niet voor ons, in onze tijd, hier en nu? Waar liggen bij zoveel mensen de prioriteiten? Zijn we vaak druk met onze eigen dingen, onze zorg, ons werk, onze carrière, ons huis, ons gezin, onze zaak, onze spullen, onze hobby's. Ga zo maar door. En God, de bouw van zijn koninkrijk, is het ook voor ons vaak niet? Daar hebben we nu nog even geen tijd voor. Eerst moet ik, straks, als de tijd en geld overblijft, als ik weer energie heb, dan kan ik misschien. Wat heeft bij ons de voorrang? Onze belangen of Gods zaak? Onze idealen of Gods eisen? Ons streven of zijn eer? Haggai legt in de naam van de Heer een nauw verband tussen oorzaak en gevolg. Zo van, kijk nu eens goed, let eens aandachtig op. Waarom overkomt jullie al die ellende? Omdat mijn huis verwoest ligt, terwijl jullie je uitsloven ieder voor je eigen huis. Daarom is er misoogst, daarom gaan de dingen fout. Oorzaak en gevolg, zonde en straf op de zonde. We weten juist ook door uitspraken van Jezus dat niet elke tegenslag, niet alle mislukkingen, niet alle ziekte straf op de zonde is. We weten ook dat het niet zo is dat als je gelooft dat het je dan op materieel of immaterieel gebied helemaal en altijd goed zal gaan. Het zogenaamde welvaartsevangelie. Maar we geloven wel dat als een mens, als een kerk, als een volk de Heere God in het midden stelt, als Hij op de eerste plaats komt in alle dingen, dat er dan zegen komt. Zegen van boven over je eigen leven. Zegen en leven binnen een kerkelijke gemeenschap. Zegen voor een land en volk. Nee, niet alle tegenslagen zijn straffen op de zonde. Maar de Heere God kan ons wel aanspreken, ons wakker schudden door grote en kleine gebeurtenissen heen. Zerubabel, de landvoogd van Juda, en Jozua, de hoge priester, en heel het overblijfsel van het volk, dat is teruggekeerd. Ze luisteren naar de stem van de Heere hun God. De woorden die God door de profeet Haggai tot hen spreekt, ze landen in hun hart. En ze beseffen dat ze verkeerd bezig zijn. En ze ontdekken hun tekortschieten tegenover hun God. Hij die hen zoveel gegeven heeft. En ze verootmoedigen en bekeren zich. En zo staat er. De Heere wekte de geest op van Zerubabel en van Jozua en van het volk. En 3 weken later gaan ze aan de slag. Bouwen ze aan het huis van de Heere. Gemeente, lieve mensen. We hebben hier in Boeleslaan een prachtig kerkgebouw. En ik weet dat er voor het onderhoud met veel liefde aan wordt gewerkt en geld ingestoken. Prachtig. En laat het op deze manier ook een uithangbord voor de omgeving zijn. Maar we zullen ook moeten bouwen aan Gods huis, aan Gods koninkrijk, zodat dit witte kerkje straks niet leeg staat en niet meer gebruikt zal worden. Het is ook onze taak dat het leeft en bruist hier in de kerk. De Heere God wil onder ons wonen. Hij wil erbij zijn. Hij wil verheerlijkt worden en groot gemaakt. Hij wil dat we samenkomen op deze plaats van ontmoeting met hem en met elkaar. Onze lofzang mag klinken, laat het maar horen. En hij wil dat we naar zijn stem luisteren. Ook als die boodschap ons misschien niet zo bevalt. Ook als het een beroep op ons doet. Als zijn woord ons wakker schudt. Omdat we beseffen dat het in de eerste plaats niet om ons gaat, maar om hem, om zijn koninkrijk. En dat willen kan hij bewerken door zijn woord en door zijn geest. Want wat de Heere God tegen het volk van toen zegt, zegt hij door de Heere Jezus ook tegen ons. Ik ben met u alle dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Van de Heere God, via de profeet Haggai, komt er vanmorgen de boodschap tot ons. Wat is voor u en jou het allerbelangrijkste? Zullen we het proberen steeds meer tijd voor hem vrij te maken? In ons persoonlijk leven, door Bijbellezen, stille tijd, gebed. In de kerk, door ons te laten gebruiken als levende stenen voor de bouw van Gods huis, zijn koninkrijk, op dat ene fundament. En ja, ik weet het, een week is zomaar voorbij en we zijn druk met van alles en nog wat. En God, de kerk, ja, daar hebben we nu even geen tijd voor. Maar weet u, als wij er tijd voor maken, als wij God in en door ons zijn werk laten doen, dan kan het niet anders of dan gaat er wat veranderen. Als wij bidden en ons laten leiden door zijn Heilige Geest, dan komt er een opwekking, zelfs hier in Boeleslaan. Laten wij straks vol overtuiging mogen en kunnen zingen, maak ons tot een stralend licht voor de volken. Een stralend licht voor de mensen om ons heen. Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Amen.
Thank you.
Zullen we nu de Heer danken en bidden? Heere God, Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor uw boodschap die we vanmorgen ook weer mochten horen. Omdat we dat in alle vrijheid hier mogen doen. Dat we naar uw huis mogen komen. Dank u wel voor dit kerkgebouw waar we elke zondag samen mogen komen. Waar ook door de week activiteiten zijn in het kerkelijk seizoen. En Heer, we willen u uw zegen daarover vragen. We willen u vragen, wilt u ook geven dat we blijmoedig hier naartoe mogen komen. En dat we ook enthousiast mogen zijn over het feit dat we u de groot mogen maken. Mogen verheerlijken. En dat we zo ook onze liefde voor u mogen laten zien. Heer, dank ook voor alles wat er gedaan wordt. Alle inzet die er is. Hier ook in de gemeente. Voor alle mensen die hun schouders eronder willen zetten. Voor al die activiteiten die er gebeuren, ook al zijn we maar klein. Maar we willen u vragen, Heer, geef dat het mag blijven bruisen. Mag het mag blijven leven. Dat er mensen ook van buitenaf aangetrokken mogen worden. We willen u bidden om een opwekking hier in de gemeente, maar ook hier buiten. Waar zoveel mensen misschien nog wel ooit iets met u hebben gehad, maar van u zijn afgedwaald. Waar er soms ook veel afkeer is van alles wat met geloof te maken heeft. Heer, geef dat wij een uithangbord van u mogen zijn. En dat mensen op de een of andere manier toch hierheen getrokken worden, om naar u te luisteren. Heer, wij willen u zo bidden voor de gemeente, willen u bidden voor de kerkraad, voor het werk dat ze mogen doen. We willen u ook bidden voor hen die het moeilijk hebben, die ziek zijn, die niet meer naar de kerk kunnen komen. Heer, wij willen u aan hen opdragen aan u. En we willen u vragen, wilt u er voor hen zijn en ook de kracht geven, de troost en de nabijheid die ze zo nodig hebben. In het bijzonder bidden we u vanmorgen voor broeder Rienk de Boer, die vorige week na de kerkdienst thuis een TIA heeft gekregen. We willen u bidden of voor een goed verder herstel. We danken u ook dat het mee lijkt te vallen. Heer, wilt u onze broeder en zijn vrouw ook nabij zijn. We willen u ook vragen of u zo wilt zijn met diegene die veel zorgen en ziekte kennen. Voor wie het ouder worden zowel heel zwaar en moeilijk is. Geef dat we als gemeente om hen heen mogen staan. En voor hen mogen zijn en zo ook gemeente mogen wezen. We willen u bidden of u wilt zijn bij ons land en volk, de regering die gevormd gaat worden. Heer, maar ook de Europese verkiezingen die er zijn geweest of vandaag voor het laatst plaatsvinden. Heer, als je alle berichten zo hoort, dan krijgen we dan niet een land en een volk en een Europa wat gaat voor zijn eigen ik. Gij roept ons op om er te zijn voor die ander. We willen u vragen of u ons als christenen ook dat verschil wil laten maken. Wilt u geven dat we er mogen zijn voor hen die onze hulp zo nodig hebben. Binnen en buitenland. Wil u bidden voor een wereld in nood waar zoveel chaos, oorlog, verdriet is, geweld. Waar mensen op de vlucht zijn, waar mensen lijden en sterven door honger, maar ook door oorlogsgeweld. We willen u bidden voor het Midden-Oosten. Dank voor de 4 gegijzelden die vrij gemaakt mochten worden en weer terug zijn bij hun familie. Wil u ook bidden voor de andere gegijzelden, voor zover ze nog in leven zijn. We willen u bidden voor de operatie die in Gaza plaatsvindt. Heer, wilt u geven dat het met wijsheid mag gebeuren, met zo weinig mogelijk burgerslachtoffers. Wil u vragen om wijsheid, om uw zegen, om uw nabijheid voor uw volk. Heer, we willen u bidden om een goede oplossing. zodat ze daar ook in vrede met elkaar mogen en kunnen wonen. Wij willen u vragen of u een eind wil geven aan de oorlog in Oekraïne, maar ook in Soedan en zoveel gebieden waar wij het niet eens misschien van weten. Heer, herstel uw koninkrijk. Kom met uw rijk van vrede en van gerechtigheid. Bouw en begin bij ons, hier en nu. Amen. Dan mogen we nu ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof belijden. En we doen dat door het zingen van de geloofsbelijdenis. Uw gaven te geven, bestemd voor de eigen kerk, en zingen we daarna staande zo mogelijk ons slotlied. Lied 390, vers 1, 4 en 5 uit de Evangelische liedbundel. Maak ons tot een stralend licht voor de volken. MUZIEK zingen we naar de zegen het Amen met gezang 4, 56 vers 3. Amen, amen, amen. En dan mogen we van hier gaan met een opdracht en een boodschap en een bemoediging. God gaat met ons mee en hij wil dat wij hem in het midden als allerbelangrijkste stellen. En zo ons leven voor hem inzetten. Ga zo met zijn zegen en tot een zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en jou en geven u allemaal zijn vrede.